Chrysalius te lijf. Met Greet van Tienen. Goedenavond. Vesalius, de grondlegger van de anatomie, werd 5 eeuwen geleden geboren. Hij veranderde radicaal onze kijk op het lichaam, verlegde grenzen door dat lichaam te openen en er nieuwe kennis uit te halen. In deze laatste aflevering dissecteren we het lichaam van de toekomst. Wat stellen we ons daarbij voor? Transformeren wij in iets dat half robot, half mens is, eerder cyborg dan menselijk wezen? Of is de mens zelfs denkbaar zonder lichaam? Peter-Paul Verbeek, welkom.
Dank u.
U bent hoogleraar filosofie van mens en techniek aan de Universiteit Twente. En u studeerde ook technische natuurkunde.
Ja, dat klopt.
Dus u bekijkt het niet enkel theoretisch van buitenuit, maar echt vanuit de praktijk, vermoed ik.
Ik probeer echt in mijn werk een perspectief van binnenuit, uit de techniek te verbinden met een filosofisch perspectief. Beter te snappen hoe mens en techniek samenhangen. En dat kun je het beste doen door ook die techniek zelf goed te bekijken en niet alleen maar daar van de buitenkant naar te kijken.
Wat hebt u zelf van technologisch speelgoed dat u altijd bij zich draagt?
Ik denk dat veel mensen mij wel echt een soort gadget-minnaar vinden. In ieder geval, in mijn tas zit in ieder geval een MacBook en een iPad en een iPhone. En die heb ik heel vaak aanstaan. Ja, nee, ik ben niet van het techniekvrezende soort. Ik denk dat het wel iets is wat je vaak ziet bij techniek-ethici, toch een soort basis wantrouwen naar technologie. En ik wil zeker heel kritisch zijn ten aanzien van technologie, maar ik wil ook juist open kunnen staan voor de nieuwe mogelijkheden, de nieuwe manieren van mens zijn die technologie opent.
Ja, het is interessant als we straks over verder praten. Ik zou eerst willen beginnen met een klein gedachte-experiment. Stel, we flitsen een 16e eeuwer als Vesalius naar het heden. Hij staat op straat, plots. Hij zou waarschijnlijk niks begrijpen van wat hij ziet. Hè? Grommende monstervoertuigen op de weg. Enorme ijzeren vogels in de lucht. Maar vooral die mensachtige wezens die daar rondlopen met biepende toverdoosjes die aan hun rechterhand zijn gegroeid. Ja, wat vraagt zo'n mens zich af?
Prachtig beeld, ja. Ik denk dat zo'n mens zich zou afvragen, is dit nog een mens? Of zijn wij voorbij de mens gegaan? Is dit een wezen wat eigenlijk een nieuwe fase is in de ontwikkeling van de mensheid? Maar het mooie is dat zo'n gedachte-experiment ook laat zien dat wij eigenlijk onszelf als mens opnieuw hebben uitgevonden. Want wij vinden onszelf nog steeds mens. Dus het gedachte-experiment laat eigenlijk, denk ik, heel mooi zien hoe wij steeds meer techniek in onszelf zijn gaan opnemen en hoe we onszelf als mens daardoor ook steeds opnieuw hebben uitgevonden eigenlijk.
Ja, dus we zijn geen vaststaand feit. Een mens is niet iets dat altijd maar hetzelfde blijft, maar dat constant evolueert dan.
Ja, dat is het bijzondere eigenlijk. Hè? Dat zie je ook in heel veel theorieën in de filosofische antropologie. Hè? Dus het filosofisch begrijpen wat een mens is. Het kenmerkende voor mensen is dat ze een relatie hebben tot zichzelf. Dat zij zelf niet vaststaan, maar dat ze vorm moeten geven aan zichzelf. Wij hebben vrijheid. We kunnen iets van onszelf maken. Ons leven is een ontwerp, een soort project. En de technologie is daar een heel belangrijke factor in. En met technologie geven wij vorm aan onze omgeving, aan ons bestaan. En ik denk dat we eigenlijk steeds beter tot het inzicht komen dat die techniek die we om ons heen scheppen ook echt onszelf als mensen verandert. In die zin zijn we misschien altijd al wel cyborgs geweest.
Ja, mooi. Maar het gaat soms ontzettend snel, hè? Vooral in deze tijd. Stel nu dat wij die mens zijn die 100 jaar later verder wordt geflitst. Zouden wij onszelf nog herkennen?
Ik denk dat dat best een uitdaging zou kunnen zijn. Ik bedoel, je kan natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar je ziet een aantal ontwikkelingen nu heel snel gaan. Een deel daarvan gaat over de mens. We zijn natuurlijk heel snel bezig om de mens vol te stoppen met technologie. Ooit was de pacemaker heel hip, maar nu hebben we pacemakers in ons brein met diepe hersenstimulatie. Neuroprotheses die pijn wegnemen, et cetera. Maar de andere ontwikkeling is natuurlijk de techniek buiten ons die weer naar de mens toe groeit. Robots die steeds menselijker worden, die steeds beter kunnen waarnemen, die haast een soort lichaam lijken te hebben. Dus zowel binnenin onszelf als buiten ons zijn wij wezens aan het maken die voorbij datgene gaan wat wij nu zijn. Ik denk alleen wel dat we ze over 100 jaar nog steeds mens zullen noemen, maar dat we simpelweg een ander beeld hebben gekregen van wat het betekent om mens te zijn.
Waarschijnlijk zouden wij een soort cyborg zien rondlopen. Is dat een denkbaar beeld? Dat is iets trouwens waar wij heel veel angst van hebben om daarin te veranderen, in zo'n soort monster, half robot, half mens.
Ja. Nou, niet iedereen is daar bang voor. Er zijn eigenlijk twee kampen in die hele discussie. Je hebt mensen die zijn er inderdaad heel erg bang voor. En die noemen zich de bioconservatieven. Of zo worden ze ook vaak door de buitenstaanders aangeduid. En die willen juist de mens zoals die nu is houden zoals die is. En elke technologische toevoeging aan de mens wordt gezien als een soort wezensvreemde inmenging.
Maar dat kan eigenlijk niet, hè?
Dat kan eigenlijk
die
niet.
Die evolutie stoppen.
Nou, precies. Dat is inderdaad wat de tegenstanders zeggen. Of, en dus, laat ik zeggen, de tegenstanders van de bioconservatieven, de voorstanders van techniek, de transhumanisten, zoals die zich noemen, die zeggen van ja, het is een beetje een achterhoedegevecht om daartegen te zijn. Want die technologische ontwikkelingen die gaan door. Die zijn in zekere zin autonoom. En dat valt niet tegen te houden. Wij evolueren door. Het zou heel raar zijn dat de mens die er nu is en die de uitkomst is van een heel langzaam, langdurend evolutieproces, dat nu opeens met die mens de evolutie klaar is. De evolutie gaat gewoon door. Wij gaan voorbij Homo sapiens, zeggen zij.
En voor hen kan het waarschijnlijk niet snel genoeg gaan.
Nou, zij vinden de mens zoals die nu is eigenlijk inderdaad, laten we zeggen, een beetje hulpeloos en sneu. En want wij kunnen zoveel dingen nu repareren aan ons, verbeteren, zoals ze dat noemen. Hè, waarom zouden we genoegen nemen met een leven dat op je 80ste gemiddeld moet eindigen? Waarom zouden we genoegen nemen met een lichaam dat veel pijn voelt als je ook die pijn kunt bestrijden? Waarom neem je genoegen met een gemiddeld IQ van 100 terwijl je dat enorm kunt verhogen? Dus zij zeggen juist het tegenovergestelde van de bioconservatieven. De conservatieven zeggen, de mens zoals die is, die moet blijven zoals die is. En als we gaan rommelen in ons genetisch materiaal of in ons nageslacht, dan maken we eigenlijk onaanvaardbare keuzes voor de kinderen die na ons komen. En zij kunnen daar zelf niet over meedenken. Dus wij bepalen voor hun wat een goede manier van mens zijn is. Transhumanisten zeggen, nee, het is juist onze morele plicht om alles wat we kunnen doen om de mens beter te maken, om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Alleen mijn probleem daarmee is wel dat als je het gaat hebben over het verbeteren van de mens en het hebben van een morele plicht om een betere mens te maken, dat je dan pretendeert om te weten wat een betere mens is. Dus er zit eigenlijk een soort vanzelfsprekende aanname achter die discussie. Dat wij nu niet goed genoeg zijn en dat we beter zouden kunnen worden. Maar dat is natuurlijk wel iets heel specifieks en ook iets heel contextueel, zou je kunnen zeggen. Ik heb een tijd lang onderzoek gedaan hiernaar, samen ook met een promovenda, Lucie Dalibert. En die heeft heel mooi laten zien hoe eigenlijk er allerlei impliciete normen in die discussie zitten. Waar heel vaak toch het beeld van de betere mens een soort hyperversie is van de witte heteroseksuele man, dominant, in staat om alles te beheersen en te controleren. Dat is blijkbaar wat een betere mens is. En ik denk niet dat iedereen het daar uiteindelijk helemaal mee eens zou kunnen zijn.
Peter-Paul Verbeek, techniekfilosoof. Ja, wat mij ook een beetje angstwekkend lijkt, is dat die betere mens altijd een soort eenvormige mens is. Dat de variatie zo verdwijnt in het niets.
Ja, nou, dat is precies een thema wat mij heel belangrijk lijkt als je ethische vragen gaat stellen over mensverbetering. En de gedachte dat daar maar één antwoord op is, hè, die uniforme, perfecte mens, is eigenlijk een gedachte die ook al in hele oude verhalen en oude mythen wordt afgestraft. Hè. Als ik daarop kan doorgaan, ik denk, nou ja, pak gewoon een heel oud Bijbelverhaal. De Toren van Babel. Dat is ook een verhaal eigenlijk over technologie. He, dat gaat over de mens die zo hoog een toren gaat bouwen dat hij tot in de hemel en tot in het domein van God komt. En heel vaak wordt het verhaal uitgelegd als nou, God die kan daar niet tegen. Die straft de mens en iedereen spreekt opeens een andere taal en het lukt ze niet meer om die toren af te maken. Ik denk eigenlijk dat het verhaal over iets heel anders gaat. Het gaat volgens mij over de mens die steeds dieper ingrijpt in de natuur, steeds technischer wordt, steeds meer kan. En dan ook ontdekt dat er eigenlijk niet één perfecte manier is om dat te gaan doen. Het verhaal gaat eigenlijk over zijn pluraliteit. En dus er is niet één perfecte mens, hè, maar er zijn een heleboel manieren om op een goede manier mens te zijn. En dat ontdek je juist naarmate je meer macht krijgt over de natuur. Eigenlijk slaat dat terug op onszelf, zou je kunnen zeggen.
Ja, er zijn toch wel die angstvisies, hè, als we science fiction films bekijken en zo, van dat we veranderen in een soort eenheid cyborg, als ik het zo kan zeggen. Of nog een ander angstscenario is dat er superintelligente robots zijn die ons helemaal overrompelen en die de macht overnemen.
Ja, ik denk dat het uiteindelijk een angst is om onszelf kwijt te raken. Het is eigenlijk een hele diepe vrees voor het verlies van het zelf. En dat, bedoel, dat zie je ook eigenlijk steeds als er een nieuwe technologie wordt ontwikkeld. Het komt er ook altijd een hele grote golf van diepe weerstand tegen de technologie. Waarom? Omdat die technologie een hele nieuwe manier van mens zijn oproept. Hè, toen de industriële revolutie kwam en de stoommachine opkwam, was de eerste hoop van, nou, nu hebben we de perfecte slaaf. Hè, al dat werk wat mensen vroeger moesten doen, wordt nou door de machine gedaan. Maar prompt komt de angst op van, ja, maar wie wordt nou de slaaf van wie? Hè, want wij moeten dat tempo van die machines volgen en die gaan steeds harder draaien, want die dingen zijn hartstikke duur. Dus die eigenaars moeten veel geld verdienen. Dus die productie moet omhoog. En dus moeten de mensen die machines gaan voeren met grondstoffen en moeten ze smeren en onderhouden, et cetera. De mens wordt de slaaf van de machine. Ook weer zo'n angst voor zelfverlies. Het laat volgens mij zien dat elke techniek die wij toelaten in ons bestaan, ons op het spel zet. En de eerste reactie is angst en oh jee, het kan toch niet waar zijn dat we dit gaan doen. En de volgende fase wordt eigenlijk dat wij ontdekken hoe wij onszelf op een nieuwe manier kunnen vormgeven in interactie met die techniek. Ik bedoel, er zijn natuurlijk vreselijke dingen gebeurd in de industriële revolutie. En er gebeuren nu ook vreselijke dingen met de NSA en hoe die ons bespioneert met informatietechnologie. Alleen, de conclusie dat we dus bang moeten zijn voor de techniek en heel hard nee moeten zeggen, lijkt mij niet de juiste conclusie. Want wij kunnen niet meer terug. Techniek is als het ware de conditie voor het mens zijn. Dus wat we moeten doen is daarvan leren en ook als het ware met vallen en opstaan gaandeweg ontdekken wat er op het spel staat, zodat we onszelf letterlijk en figuurlijk opnieuw kunnen uitvinden.
We moeten een beetje af van dat idee dat we een vastgeroest iets zijn dat gestold is in de tijd en dat liefst niet verandert of niet te erg verandert.
Ja. Dat is ook al een heel oud thema binnen de filosofie overigens. Mm. Hè? Nietzsche had het al over de übermensch. Mm. Een woord dat veel mensen de rillingen over de rug doet lopen. Omdat we natuurlijk zijn gaan associëren met Nazi-Duitsland en met de gedachte dat we een heel volk moesten uitroeien om naar een betere mens toe te komen. Maar Nietzsche bedoelde daar natuurlijk helemaal niet mee dat we een soort veredelde mens wilden opkweken. Übermensch betekent, hè, nou haast zoals kinderen in Nederland altijd nu zeggen, iets is ubercool. Heb je ook een ubermensch, de allerbeste mens. En dat is niet de allerbeste mens van, nou, nu moet iedereen zo worden, maar het betekent ook het beste uit jezelf halen. Jezelf steeds opnieuw ontwerpen. Ook, het betekent ook uber, het over jezelf heen springen. Steeds weer iets nieuws maken van jezelf. De mens is een ontwerp. Wij zijn voor onszelf een ontwerp. Dat betekent dat we onszelf steeds op het spel zetten, onszelf ook steeds moeten verliezen, maar onszelf ook steeds weer opnieuw moeten uitvinden om te voorkomen dat we onszelf echt kwijtraken.
Dat is een erge druk, hè, die op onze schouders ligt dan.
Ja, en dat is misschien ook wel waarom die ethische discussies over techniek zo fel zijn en ook steeds vaker voorkomen. Omdat die technologische ontwikkelingen steeds sneller gaan en we het haast niet meer bij kunnen benen. Ik vergelijk die ethiek vaak ook weer graag met oude verhalen. Bijvoorbeeld de mythe van Icarus vind ik een mooi verhaal. waarbij Icarus moest leren vliegen met kunstvleugels. En zijn les was dus niet van, nou mag het wel of mag het niet, maar hoe moet je vliegen? En niet te hoog en niet te laag was de boodschap. Want die vleugels waren gemaakt van veren en was en takken. Te laag vliegen betekende te dicht bij het water van de zee. Word je te zwaar, dan stort je neer. Te hoog vliegen, te dicht bij de zon. De was smelt, de vleugels vallen uit elkaar, dan stort je neer. Hij moest in het midden vliegen. Maar het lukte hem natuurlijk niet in dat verhaal. Hij stortte neer. Dus het is niet een soort voorgegeven recept van nou, alles komt wel goed. Het is verdraaid moeilijk. Maar we moeten wel doorvliegen. Dat is ook zo mooi aan dat verhaal. Want als je niet meer vliegt, dan stort je sowieso neer. Dus er is ook geen weg terug. Er is geen optie om te zeggen, nou moeten we dit nou eigenlijk wel doen. Want het is er al. Het is de conditie. Het is de voorwaarde waaronder wij leven. En in die zin is techniek echt ons lot, onze bestemming.
Peter Paul Verbeek, techniekfilosoof. Ja, we zijn altijd al een technologisch wezen geweest, zegt u. Het is een noodzaak om te bestaan als mens. Hebt u daar voorbeelden van wat wij vroeger verwerpelijk vonden en nu heel normaal?
Ja, er zijn er eigenlijk heel veel. Ik zou haast geen technologie kunnen bedenken die niet omstreden was. Maar ik vind een van de mooiste voorbeelden om het duidelijk te maken, altijd wel de bril. Je staat er eigenlijk niet bij stil hoe ongelooflijk belangrijk die bril is.
Hier zitten twee brillen, mensen.
Ja, precies. Ik ben er ook trots op. Net een nieuwe.
Het is mooi.
Dank je. De bril is, moet je je voorstellen, in een maatschappij zonder bril is het goed kunnen zien gewoon een lot. Sommige mensen hebben bruine ogen en sommige mensen hebben blauwe ogen. Sommige mensen hebben goede ogen, sommige mensen hebben slechte ogen. In een tijd zonder bril kunnen heel veel mensen die ouder dan 40, 45 zijn niet meer lezen. Kunnen ook heel veel mensen jonger dan dat gewoon niet in de verte kijken. Opeens komt daar iemand, of nou, dat was niet één iemand, maar dat ontwikkelde langzamerhand, ontstaat er de mogelijkheid om in te grijpen in je gezichtsvermogen. Dat was iets wat vroeger echt werd geassocieerd met een enorm religieus ingrijpen. Bij wijze van spreken, Jezus kon de blinden weer laten zien. En nu gaan we daarin ingrijpen. Dat
je was mag omstreden. De plaats van God niet innemen.
Precies. En dat was dus precies het gevoel van een soort overmoedigheid. De mens eigent zich te veel macht toe. En ook de gedachte dat wij nu, wij zien het nu als een genezing. Hè? Dus het is een afwijking van je ogen en die herstellen we met een bril. Maar toen was het dus echt een verbetering van de mens. En dat is wel heel bijzonder om te zien aan zo'n voorbeeld, dat eigenlijk die grens tussen genezen en verbeteren ook opschuift. Wat ooit voelde als een verbetering, is zo normaal geworden dat het nu een genezing, of, ja, dat het nu gewoon ja, iemand weer terugbrengen in zijn oorspronkelijke staat is. Maar de oorspronkelijke staat was ooit heel anders. Want de oorspronkelijke staat was ooit dat sommige mensen niet goed konden zien.
Ja, professor Verbeek, dat je ook met iets kunstmatig een heel natuurlijk mens kan zijn, op een vanzelfsprekende manier, tonen ons prothesen. Ik heb daar een voorbeeld van. Christa Bracke, een collega die door ziekte beide onderbenen verloor. En zij spreekt over wat leven met kunstbenen voor haar betekent.
Mijn zelfbeeld is eigenlijk helemaal niet veranderd. Ik ben nog dezelfde en toch weer niet. Als ik veranderd ben, heeft het niets te maken met mijn prothese, maar heeft het te maken met het feit dat je zo dicht bij de dood gestaan hebt en dat je beseft van wat is waardevol in je leven, wat niet, waar maak je tijd voor, waar niet, wat is relevant, hoe je de dingen bekijkt, hoe je tegenover alle dagelijkse dingen staat. En de jongste tijd begin ik zelfs mijn prothesen een beetje sexy te vinden. In die zin, ik heb me nu een loopbroekje gekocht en een loopoutfit. En iedereen lachte met mij in het revalidatiecentrum van haha, zo kennen we jou niet. En eigenlijk ben ik dat ook helemaal niet. Ik ben helemaal niet sportief, maar ik heb zoiets van, ik ga op de loopband staan en ja, eigenlijk, die benen, dat heeft nog wel iets. En wie weet, sla ik er ooit in een beetje te lopen, misschien met onze zonen. En en ik ben nu op het punt gekomen dat ik dacht van, ik droeg tot nu toe vooral lange broeken. Vroeger eigenlijk ook wel, maar nu dacht ik recent, ja, goh, waarom zou ik eens niet gewoon een rok dragen? Of dat heb ik nog gedaan, maar dan een rok die zo het merendeel van de prothesen bedekte. Maar nu dacht ik van, goh, ik trek me dat niet meer aan. Ik ga daar niet meer bij stilstaan. Ik vind het niet zo. Ik deed het niet om het te verbergen voor de andere mensen, dat ik prothesen had, maar omdat ik het niet zo mooi vond zelf. Zo, die benen, ik vond dat niet zo esthetisch. Maar nu denk ik van, god ja, ik ga gewoon een fris zomerjurkje aandoen. Als mensen dat vreemd vinden, ja. Ik zal er wel van genieten dat ik een jurkje aan heb.
Ja, collega Christa Bracke was dat. Die vertelt over haar leven met twee kunstbenen. Wat ik hier zo ontroerend aan vind, is dat het blijkbaar echt mogelijk is. Ook al heb je twee kunstmatige benen, dat je daar toch als vanzelf mee vergroeit op de duur. Dat je daar een eenheid mee vormt.
Ik vind het fantastisch. Dus eigenlijk laat het heel mooi zien, heel concreet invoelbaar, wat ik net probeerde uit te leggen met allemaal moeilijke filosofische woorden. En dat je blijkbaar jezelf kunt aanvullen, kunt uitbreiden met technologie. En dat het een leerproces is, waardoor je een nieuw mens wordt, als het ware. Want in het begin zei ze dat ze een beetje was veranderd, maar misschien ook wel niet. Maar eigenlijk, als ik haar zo hoor, is ze wel degelijk veranderd. Want ze zei dat ze vroeger nooit een rok droeg, maar altijd een broek. En nu vindt ze haar prothese in, eigenlijk sexy, zei ze zelfs, dat ze gewoon met een kort jurkje rond gaat lopen. Dus zij voelt zich zo goed met die prothese. Die zijn zo onderdeel van haar geworden dat ze ze gewoon echt wil laten zien en zichzelf ook mooi vindt daarmee. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld, want dat laat ook echt zien, punt 1, dat wij ons uiteindelijk echt kunnen uitbreiden met technologieën. Maar punt 2, dat ook niet betekent dat we dan als een of andere rare, half robotachtige mens worden, maar dat wij simpelweg onszelf als mens opnieuw uitvinden. Een mens met andere benen kan nog steeds een mens zijn. Zoals wij met een bril nog steeds mens zijn. Zoals we met een pacemaker nog steeds mens zijn. He, zoals IVF niet betekent dat we met kinderen zitten te kweken in een lab, maar nog steeds mensen. Dat laat dit denk ik op een hele invoelbare, mooie manier zien. Prachtig.
Ja, ook het feit dat we zelfs met een hoogtechnologische robotarm bijvoorbeeld ook nog diezelfde eenheid zouden kunnen voelen.
Ja, ik denk dat de crux precies hierin ligt dat we dus die techniek niet tegenover de mens plaatsen als een soort vreemde entiteit die we eigenlijk niet helemaal snappen en die eng is omdat het niet de mens is. De crux ligt erin dat wij techniek uiteindelijk altijd opnemen in ons bestaan, waardoor techniek ook vorm gaat geven aan ons bestaan. Dat is wel ons bestaan. Natuurlijk wordt het een nieuw bestaan, maar de fout die je heel snel in je denken maakt is door de mens tegenover de techniek te plaatsen. En dan is die techniek een vreemde buitenstaander en wij zijn authentiek en echt en romantisch en zo horen we te zijn. En dan kun je niet voorstellen dat die twee samen iets kunnen opleveren wat je nog steeds als authentiek kunt ervaren. Maar dit voorbeeld laat het heel, heel goed zien.
Oh, let your little light shine. Shine on all the fishermen with nothing in their nets. Shine on rising oceans and evaporating seas. Shine on our Frankenstein technologies. Shine on science with its tunnel vision, shine on dying soldiers in patriotic pain. Shine on mass destruction. Simplicity. They traveled inward, past themselves. Let their little light shine. May all our little lights shine.
Vesalius te lijf.
Peter Paul Verbeek, ja, wat we normaal vinden verschuift blijkbaar constant. Die grenzen worden alsmaar verlegd. Dat was in de tijd van Vesalius al zo. De mens is zo, waarschijnlijk. Maar er zijn nu wel nieuwe technieken die we nauwelijks begrijpen. En daardoor is het ook heel moeilijk om daar een houding tegenover te vinden. Ik heb het dan over bijvoorbeeld het kweken van zenuwbanen in het lichaam of het kweken van bot in het lichaam. Het besturen van computer met gedachten. Ja, hoe bepaalt u de houding daartegenover?
Ja, ik denk dat je die houding langs twee lijnen, of misschien eerder in twee stappen moet, moet bepalen. Eerst is denk ik altijd, hoe grijpen deze nieuwe technologieën aan op de mens? Ik begin altijd eerst maar eens met goed kijken.
Ja.
Als filosofisch antropoloog. En dan denk ik van, nou, welke categorieën die bepalen hoe wij mens zijn, staan hier op het spel. En dan gaat het dus heel vaak om hele fundamentele voorwaarden voor ons mens zijn. Onze sterfelijkheid, onze lichamelijkheid, onze vrijheid. Dat we geboren worden. En dat blijven allemaal gegevens in ons leven. We worden steeds geboren, nog steeds dood, nog steeds een lichaam, nog steeds vrij. Maar op een andere manier worden we vrij en sterfelijk, et cetera. En die manier moeten we doorgronden. En de kunst dan is denk ik om ervoor open te staan dat de ethische kaders waarmee je die nieuwe technologieën beoordeelt zich ook ontwikkelen samen met die technologie. Wat eerst nu in me opkomt is de ethische discussies rondom IVF. Dat werd in de tijd door sommige ethici niet bepaald warm onthaald. Want leven maken in een reageerbuis is toch iets anders dan in het lichaam van een vrouw. En wat moeten die kinderen wel niet denken? Dat ze zijn gemaakt in plaats van ontstaan, et cetera. Eigenlijk een beetje vergelijkbare analyses als die nu soms gegeven worden door de bioconservatieven als het gaat over het ingrijpen in ons nageslacht. Een soort natuurlijkheid die kapot gemaakt wordt. Als je nu kijkt naar IVF, is het eigenlijk doorgedrongen tot ons normale patroon van reproductie. Dat we steeds later kinderen krijgen. En dat zien we op een bepaalde manier ook als een verworvenheid. Want daardoor kunnen we eerst een loopbaan, ook vrouwen veel makkelijker, een loopbaan op de rails zetten als het ware voor je kinderen krijgt. En IVF wordt nu gezien, nou ja, haast als een nog groter wonder als het lukt dan wanneer het langs de zogenaamde natuurlijke weg lukt. Het is de gedachte dat wij nu eventjes de macht grijpen en dat we een onnatuurlijke manier van voortplanting hebben gekregen. Die is er niet meer. Die ethische vragen bleken heel erg anders te liggen. Het ging eigenlijk over, kun je nog een loopbaan en een maatschappij waarin er meer gelijkheid is tussen mannen en vrouwen combineren met kinderen krijgen? Dat is een heel andere ethische discussie dan waar we dachten dat het over ging. Mag je wel in een laboratorium leven maken? Dus zo moeten we ook leren denken, denk ik, over de huidige technologie. En dat is hartstikke moeilijk, want je kunt natuurlijk niet goed voorspellen wat nou de echte ethische discussies zijn zoals die gevoeld zullen worden in een maatschappij. Maar laat ik een voorbeeld geven dan als in het verlengde van IVF. Er wordt nu gewerkt aan de universiteit waar ik werk aan een technologie waarmee je het geslacht van je kinderen zou kunnen gaan kiezen. En dus er is een lab-on-a-chip technologie waarbij je sperma op het niveau van een individuele spermacellen kunt manipuleren. En die wordt nu gebruikt door stellen die moeilijk kinderen kunnen krijgen om te onderzoeken of het aan hem of aan haar ligt. Je kunt het gewoon thuis doen. Het ding telt gewoon het aantal actieve zaadcellen. Eén voor één. Maar ja, een volgende stap is een X-chromosoom, hè, waar je een meisje van krijgt en een Y-chromosoom waar je een jongetje van krijgt. Een X-chromosoom is iets langer, iets zwaarder dan het Y-chromosoom. En op die nanoschaal is een spermacel een enorm ding. Dus het is heel makkelijk om, heel makkelijk, dat zeg ik iets te simpel, maar het is goed te doen met een paar jaar onderzoek om de X- en de Y-chromosomen van elkaar te scheiden. En dus om sperma erin te laten lopen en in twee helften eruit te laten lopen. Nou, je kunt zeggen van, dat kan toch niet waar. Denk nou eens aan China, denk eens aan India. Al die vreselijke groepsverkrachtingen die daar plaatsvinden worden vaak rechtstreeks gekoppeld aan het vreselijke mannenoverschot daar. Blijkbaar willen we liever een jongetje dan een meisje. En met zo'n technologie in de hand wordt het alleen maar erger. Tuurlijk, dat zou afschuwelijk zijn als dat zou ontstaan. Tegelijkertijd kun je je ook heel goed een ander scenario voorstellen. Dat in een cultuur waar er veel meer gelijkwaardigheid is tussen mannen en vrouwen, en waar mensen ook heel blij zijn als ze een meisje krijgen, waar ze sowieso ook meer dan één kind mogen krijgen, kan het ook andersom werken. Ik kan me ook voorstellen dat het in onze cultuur zou kunnen uitwerken op de manier dat elk kind dat geboren wordt weet dat het gewild is, inclusief het geslacht. Dat een meisje niet een mislukt jongetje is of een jongetje niet een mislukt meisje is. Maar je weet, mijn ouders wilden mij als meisje, mijn ouders wilden mij als jongetje. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik probeer eventjes andere ethische lijnen aan te geven waar langs zoiets zich zou kunnen ontwikkelen. Nou, opgeteld bij het feit dat wij ziektes kennen die alleen maar bij jongetjes en bij meisjes voorkomen, vermoed ik dat deze technologie hoe dan ook de maatschappij in zal gaan. Dus als die technologie er eenmaal komt, moeten we proberen om langs deze lijnen te onderzoeken hoe die ethische vragen zich ontwikkelen. En dat is een experimenteerproces, een leerproces. Ik wil dat overigens ook de komende jaren zelf gaan onderzoeken in mijn eigen filosofielaboratorium in Twente, waar ik juist met deze technologie ook aan de slag wil gaan. Die is nog in ontwikkeling, dus hij is er nog niet echt. En hij mag ook nog helemaal niet toegepast worden voor geslachtskeuze van mensen. Maar je kunt wel met mensen doordenken een fictief scenario van wat voor impact het zou hebben. En ik hoop dat we daar wat van kunnen leren om op een verantwoorde manier die techniek in te bedden.
Peter Paul Verbeek, als je nu de vrijheid krijgt om te fantaseren, hoe verbeeldt u zich het menselijk lichaam in de toekomst? Hoe stelt u zich dat voor? Hebt u daar een voorstelling van?
Zoals ik het nu zou moeten schetsen, totaal voor de vuist weg. Ik heb eigenlijk die fantasie nog nooit zo laten lopen. Denk ik dat onze hoofdinteresse is om datgene wat ons lichaam nu kan, te optimaliseren, zeg maar. En dan, ik besef dat ik daarmee ook alweer een normatief uitgangspunt heb van wat is dan optimaal. Hè? Dat weet ik dan blijkbaar. Nou, ik weet niet of ik dat weet. Maar ik denk, hè, als je nu ziet wat er gebeurt, is we willen ons hart, als het niet meer werkt, goed laten functioneren. Met stamcellen kunnen we ervoor zorgen dat littekenweefsel zich weer herstelt. Dan worden we ouder van. We willen dingen die het echt niet meer doen kunnen vervangen. Hè? Er komen kunstnieren. Allerlei orgaanfuncties kunnen door een technologie worden uitgevoerd. En hoe beter we dat gewoon weer in ons lichaam terug kunnen plaatsen, hoe fijner we dat vinden. Dus ik denk dat ons lichaam steeds meer een soort mengelmoes wordt van apparatuur en technologie. Maar dat we ook wel zoveel houden van ons lichaam en van hoe we eruit zien, dat het maar zich heel langzaam zal ontwikkelen naar een lichaam dat er ook heel anders uitziet dan nu. Het kan wel. We hebben het voorbeeld net gehoord. Een collega van u die graag een kort rokje aandoet om haar protheses te showen als haar nieuwe benen, zeg maar. Maar dat is wel een collectief langzaam leerproces. Alleen wat ik denk dat er ook gaat gebeuren, is dat er een categorie mensachtige wezens bij komt. Robots die steeds meer op ons gaan lijken. En dat de echte spannende vragen ontstaan op het gebied van de interactie tussen mensen en die robots. Wanneer komt het moment dat een robot die zo intelligent is en zo qua lichaam op ons lijkt, dat die eigenlijk zou kunnen protesteren tegen uitgezet worden? Wanneer wordt het uitzetten van een robot moord? Ik denk dat dat een soort duizelingwekkende mogelijkheid is, die wat mij betreft eigenlijk nog duizelingwekkender is dan de gedachte dat we voorbij de mens zouden gaan. Ik denk eigenlijk dat het bij ons hoort dat we voorbij onszelf gaan. Daar worden we alleen maar menselijker van. Maar dat we naast ons een wezen kunnen maken dat zo op ons lijkt en dat zo autonoom kan zijn, dat we de eigenheid daarvan zouden moeten respecteren. Ik denk dat dat de grootste uitdaging is over een jaar of 100. En misschien al wel eerder.
Thank you.
Vesalius te lijf, met Greet van Tienen.
Wij kunnen via het computerscherm het lichaam induiken in 3D. Zo'n reis langs de spieren of bloedbanen is maar een muisklik ver. In het verleden was dat anders natuurlijk. In de 19e eeuw had elke universiteit zijn anatomische collectie. Ik bezocht het Musée du Puitre in Parijs. Dat is zo'n verzameling van anatomische afwijkingen uit 1835. Er lijkt niets veranderd sinds toen. Misvormde skeletten en foetussen, de cyborgmens is ver weg hier. De jonge psychiater Philippe Wuits woont en werkt in Parijs. Hij komt er voor het eerst. Ja, we staan hier voor een kast met allemaal hersenen op sterk water. En daar is een hersenstel bij. Iets heel belangrijk. Van een zekere meneer Le Borgne.
Ja, dat is een zeer bekende schedel en een relatief bekende man ook. Die meneer Le Borgne, die op 50-jarige leeftijd werd ontdekt als het ware door Paul-Pierre Broca. Wat een briljante arts was. En die op zijn 17e al aan de universiteit ging studeren. Op zijn 20e zijn diploma geneeskunde behaalde. Er is in het begin van de 19e eeuw. En die aan de universiteit allerlei onderzoek deed. En op een bepaalde dag eigenlijk in contact werd gebracht met die meneer Le Borgne, die alleen maar tan zei. Dus die man was op een normale manier bewust. Die kon op een normale manier door het leven gaan. Die had normale cognitieve functies. Maar die kon eigenlijk niet in gesprek gaan. Elke vraag die werd gesteld, werd door hem beantwoord door het woord tan. En dat was natuurlijk een bijzondere curiositeit. Die man is kort nadien gestorven en dan is Paul-Pierre Broca uit interesse zijn hersenen gaan ontleden. En die autopsie bracht aan het licht dat er een bepaalde regio was die geatrofieerd was. En dat is eigenlijk het begin geweest van de connectie tussen dat bepaald hersendeel en afasie, dus die expressieve taalstoornis.
In deze kast zien we dieren met een afwijking op sterk water. Een biggetje, ik zie niet onmiddellijk wat daar verkeerd aan is. Hij ligt zo bijna op zijn rug. Een Siamese tweelingkalf. Met één hoofd lijkt me, of met een dubbel hoofd. En katjes. Heel vreemde. Met een cyclopenhoofd. Salamander. Ja, wat moest dit de studenten bijbrengen, denk je?
Maar ik denk wat treffend is hier aan deze kast, is de enorme gelijkenis eigenlijk tussen die dieren op sterk water en die foetussen die we daarnet zagen. Eigenlijk is het verschil zodanig beperkt dat het als het ware bijna onzichtbaar wordt. En dat is toch wel treffend als we vandaag in ons antropocentrische samenleving actief zijn, waar de dieren als het ware ondergeschikt zijn aan ons. Ze staan nog voor consumptie of in de zoo, maar anders zijn ze ons eigenlijk meer tot last. Dan loopt dat toch wel een beetje tot nederigheid, vind ik. Omdat natuurlijk het menselijke organisme ook deel uitmaakt van die natuurlijke evolutie. Van eencellige, enkelvoudige organismen zonder ruggenwervel tot meer complexe levende wezens, tot zoogdieren en uiteindelijk mensapen en de mens zelf. En natuurlijk in onze 21ste eeuwse samenleving, waar dat totaal andere thema's aan bod komen, noemt dat toch een beetje tot nederigheid om onze positie in natuurlijke evolutie toch te gaan herkennen en misschien ook wel op een andere manier om te gaan met ons, met de wereld die ons is gegeven en die ons heeft geschapen. En dat dient ook die illusie van onkwetsbaarheid toch ook te doorprikken. De kennis van zaken, van het feit dat wij allemaal organismen in evolutie zijn met kwetsbaarheden, met onvolmaaktheden, en met een zekere sterfelijkheid ingebouwd, die op een bepaalde dag natuurlijk onafwendbaar zal zijn.
Vesalius zette bijna 500 jaar geleden het lichaam op de kaart. Letterlijk zelfs. Door de gedetailleerde anatomische tekeningen van onze binnenkant maakte Vesalius in de fabrica een soort kaarten van de terra incognita van het menselijk lichaam. Het tot dan toe onbekende binnengebied van skelet, spieren en bloedbanen werd zichtbaar gemaakt. Met als gevolg dat het povere lichaam dat eens werd gezien als de kooi van de ziel, werd verheven tot iets dat op zich waarde had. Nu, 5 eeuwen later, is het lichaam nog steeds iets dat tegelijk vanzelfsprekend is en toch ook erg vreemd. Hoe groot is de invloed van dat lichaam op wie wij denken te zijn? Filosoof Jenny Slatman weet daar alles over. U bent docent aan de Universiteit van Maastricht. Kunnen we uw vak de filosofie van het lichaam noemen? Klopt dat een beetje?
Zo betitel ik mezelf vaak wel. Een lichaamsfilosoof, ja. Mm-hmm. Dat klopt.
U denkt over na hoe wij daar tegenover staan, hoe wij het zelf zien, hoe anderen ons zien?
Ja, met name van wat de betekenissen van het lichaam kunnen zijn in onze tijd. Dat vind ik een interessante onderwerp. Mm-hmm. En sinds een aantal jaren werk ik bij de geneeskundefaculteit.
U bent eerst afgestudeerd als fysiotherapeut. Yes. U bent niet onmiddellijk filosoof geworden.
Ja, klopt.
Dus lichaamspraktijk echt. Wat heeft die studie en die praktijk u geleerd?
Nou, heel veel. Ik denk, zonder die studie fysiotherapie was ik hier waarschijnlijk vandaag niet geweest. Het geeft ook al aan, ik heb altijd een ongelooflijke fascinatie gehad voor het lichaam. En ook juist voor kaarten, anatomische kaarten zoals die van Vesalius. Dat sprak me als kind al aan.
Ja? Keek je daarnaar dan?
Ja, en ook anatomische plaatjes. Ja, ik wist toen natuurlijk nog niet dat dat van Vesalius was. Maar goed, dat leer je dan later. En als kind weet ik ook dat ik met name ook atleten heel interessant vond. Omdat je dan bij atleten kon je juist de spieren zien bewegen. Dus dat vond ik zeer fascinerend. En dat bracht me erop om de studie te gaan doen, fysiotherapie. En ja, in ieder geval in Nederland word je ook betiteld als studie van het bewegingsapparaat.
Mooi.
Dus dat bestudeer je dan eigenlijk, hè? Alle aandoeningen die het bewegingsapparaat kan hebben.
Mm-hmm. Ja. En die fascinatie, is die nog groter geworden of is die nu wel een beetje gestild?
Kijk, als je op een gegeven moment zo'n studie doet, wat je natuurlijk merkt, en we hadden natuurlijk veel anatomie en fysiologie. En dat vond ik ook heel interessant, intrigerend. We zijn ook een aantal keren naar de snijzaal geweest. Mochten zelf helaas niet snijden, alleen kijken.
Okay.
En preparaten uit bakjes halen die al ontleed waren. Maar goed, dan op een gegeven moment maak je de stap naar de klinische praktijk. En dan kom je mensen van vlees en bloed tegen. En dan blijkt toch wel dat alles in het echt er een beetje anders uitziet dan je had geleerd in je anatomieboeken. En dat mensen meestal niet met een heel specifieke klacht komen in die of die spier of dat botje. Maar dat het vaak een hele hulpvraag en dergelijke achter zit. En dat het best heel moeilijk is om dat zomaar te vertalen. Dus ik was ook al een beetje teleurgesteld. Dat ik kon vaak de vertaling van mijn heldere anatomie naar de klinische praktijk vond ik moeilijk te maken. En ik was toen nog vrij jong, dus toen dacht ik van nou, ik moet toch nog eens wat meer studeren. En toen ben ik filosofie gaan studeren. En dan leer je natuurlijk dat dat het lichaam meerdere betekenissen kan hebben. Dat dat heel afhankelijk is van hoe je er tegenaan kijkt. En ook van in welk tijdgewricht. Hè? In de oudheid keek men anders tegen het lichaam aan dan nu.
Ja. Ja, zoals ik daarnet even aanraakte, Vesalius die veroorzaakte door zijn fabrica echt een revolutie van het lichaam.
Ja.
Je kon het opensnijden en er kennis uithalen. Dat bleek dan een wonderlijk mechanisme te zijn dat op een of andere manier goed werkte.
Ja.
Wat ik me afvraag dan, zijn we daarin te ver doorgedraaid? En later zijn we het lichaam gaan zien als een goed draaiende of een sputterende machine, al naar gelang of je gezond of ziek bent, waar je naar believen nieuwe onderdelen in kan steken.
Ja.
Gaat dat soms wat te ver?
Nee, dat vind ik. Ik denk niet dat je daar zo makkelijk zo'n antwoord op kunt geven van gaat dat te ver of niet. Kijk, uiteindelijk wat Vesalius en ik denk ook dus zeg maar het beeld wat Descartes ons geeft, het lichaam als die machine, dat kun je ook zien als een metafoor. En die metafoor die gaat in sommige gevallen heel goed op. Hè. Spreek maar eens iemand met een heupslijtage. En En spreekt hij nog eens als hij 3 maanden later een kunststofheup heeft gekregen? Nou, dat is heerlijk. Hè? Dat is, ja. Perfect. Mm-hmm. Hè? Dat is, het versleten onderdeel wordt weggehaald. En wordt, wordt een kunststof onderdeel ingeplaatst. En dat werkt prima.
Nu, een extremer voorbeeld is al een nieuw hart.
Een nieuw hart.
Dat feit van iets van een dode mens in jou te hebben. Wat doet dat met iemand?
Nou, wat wel interessant is, is juist, dat heb ik nog even nagezocht ook. Er is een heel interessant onderzoekje gedaan. Niet per se alleen over hart, maar orgaantransplantaties. Hoe mensen daartegen aankijken, want dat is natuurlijk heel verschillend. En je ziet dat juist mensen die hun eigen lichaam zien als een machine, die bestaat uit onderdelen, dat die eigenlijk zo'n orgaantransplantatie zien als van, nou, oké, we verwisselen een onderdeel. Terwijl mensen die juist iets minder mechanisch idee van hun lichaam hebben, maar meer zeg maar hun lichaam als een geheel zien, die zijn vaak ook van overtuigd, nou, als ik het hart van iemand krijg, dan krijg ik meestal ook wel een stukje van de persoonlijkheid of de karaktereigenschappen van iemand. Snap je dus, hoe iemand dat ervaart, hangt ook weer af van, zeg maar, een beetje het lichaamsidee wat iemand aanhangt.
Ja, wat er ook bestaat, is het, dat beschrijft hij ook in uw boek Vreemd Lichaam, het Frankenstein-syndroom. Dus echt iemand die een nieuw hart bijvoorbeeld heeft gekregen van een dode.
Ja.
En die dat aanvoelt alsof de dood zelf in zijn lichaam woont.
Ja. Ja, precies. Nou, en dat Frankenstein-syndroom, dat werd eigenlijk ook beschreven door de psychiaters in dat team in Lyon. En in Lyon hebben ze, een bekende arts die de eerste handtransplantaties heeft verricht. En ook gezichtstransplantatie, dat natuurlijk heel spectaculair is. En ze geven op een gegeven moment het voorbeeld, want het hart, dat is alweer dieper in je lichaam. Hè? Dat zie je niet. Hè? Dat op een gegeven moment verdwijnt dat ook weer een beetje in, zeg maar, het onbewuste van je lichaam. Maar die handen, die zie je natuurlijk continu. En dat die psychiaters op een gegeven moment zelf hadden, toen zat op een gegeven moment, keek eens naar een patiënt en hè, met die nieuwe hand, die zat op zijn nagels te bijten.
Ja? Van zijn nieuwe hand.
Ja, zijn het nou zijn nagels of van wie zijn die?
Misschien een teken dat het goed zat dat hij het aanvoelde als zijn nagels.
Dat is zeker, dat is heel interessant. Een andere mooie anekdote is van Isabelle Dinoir. Zij, Française, moet ik even denken, zij heeft volgens mij in 2005 die gezichtstransplantatie gekregen. Nou, dat is ook een heel, heel dramatisch verhaal. Ze was door een hond gebeten en haar hele gezicht verwoest. Maar zij kwam in aanmerking voor die transplantatie omdat ze dus een donor hadden gevonden die exact matchte met haar. Nou, en op een gegeven moment hebben ze die operatie gedaan, is gelukt. Maar dan is het natuurlijk nog een heel proces van revalideren en weer leren spreken, al die kleine spiertjes gebruiken, et cetera. En op een gegeven moment beschrijft Isabel dat ze een haartje op haar kin heeft. En zij was nooit gewend om haartjes op haar kin te hebben. Dus zij gruwelde van, dit is niet mijn haar.
Ja,
dit is van de donor. Terwijl de artsen die zeiden van, ja, het is geweldig. Het is, de huid doet het. Het is als een bloem die bloeit.
Ja, die waren blij met dat haartje natuurlijk.
Ja, dus de huidfunctie deed het perfect, omdat de haargroei het ook goed aansloeg, zeg maar. Ja. Thank you.
Jenny Slatman, filosoof. In uw boek Vreemd Lichaam haalt u ook de filosoof Nancy aan, die zelf een harttransplantatie heeft meegemaakt. Wat hij schrijft is een heel mooi voorbeeld, vind ik, hoe alles inderdaad verdwijnt in dat grote vat van onbewuste dat het lichaam is. Als ik mag, ik zal er even een stukje uit voorlezen. Ja. Wat hij dan schrijft na zijn harttransplantatie. Ik ben het donororgaan. Ik ben de immuniteitsremmers. Ik ben de ijzerdraadjes die mijn borstbeen bijeenhouden. En ik ben de injectieplek die permanent zit ingenaaid onder mijn sleutelbeen. Net zoals ik trouwens al de schroeven in mijn heup was en de plaat in mijn lies. Ja. Dus alles wat het lichaam binnengestoken krijgt, om het heel oneerbiedig te zeggen, kan aanvaard worden.
Nou ja, hoe ik zelf dat citaat ook lees, wat eigenlijk heel frappant is, dat hij steeds zegt, ik ben die schroefjes, in plaats van ik heb die schroefjes. Ja. Dus wat hij eigenlijk daarmee zegt, hij zegt, ik identificeer me daarmee. Dit is wat ik ben. Mm-hmm. Dus als jouw materie verandert, dan verandert jouw ik eigenlijk ook een beetje. Dat is wat hij zegt.
Ja, dus je bent ook voor een heel groot deel je lichaam. Je wordt ook voor een heel groot deel bepaald door je lichaam. Ja, dat bepaalt dus, wie je bent.
Ja, wie je bent. Dus dat is dan het vraagstuk van de identiteit, zou je kunnen zeggen. Van wie ben ik? Nou, heel vaak als je die vraag krijgt, dan zul je natuurlijk niet zeggen, ik ben mijn lichaam. Maar ik geef je allerlei karaktereigenschappen en wat je allemaal gedaan hebt. Maar wat ik ook in mijn boek heb willen laten zien, en ook aan de hand van Nancy, is dus toch dat die materie van het lichaam, en ook hoe het lichaam eruit ziet, dat heel wezenlijk is voor wie je bent. Mm-hmm. Dat in ieder geval een proces is. Dat is niet iets waar je zomaar aan voorbij kunt gaan. Van, je kunt niet zeggen van, ik ben die en die, en toevallig heb ik ook nog zo'n lichaam.
Ja, toevallig ben ik dik of dun
of lang misschien of heb kort. Ik maar één been, of ben ik blank of niet blank, et cetera. Dat zijn dingen, daar identificeer je ook constant mee, met zeg maar die materiële eigenschappen. Mm-hmm. Dus in die zin is dat van belang. Het wil niet zeggen dat van als er dan iets aan je lichaam verandert, dan dat jij dan plots ook helemaal verandert. Maar er moet wel iets gebeuren. Hè? Dat proces van identificeren, of soms ook een soort werk, identificatiewerk wat je moet verzetten. Mm-hmm. En dat zie je denk ik ook in de gevallen van die gezichtstransplantatie. Op een gegeven moment zegt die Isabel, zegt zo, dit gezicht, dat ben ik, hè? Maar dat zegt ze niet de dag na de operatie. Dat is pas jaren later.
Dat is een lange weg, een lang proces.
Ja, en toch, en er blijft, er is een proces van toe-eigening, wennen. Maar er blijft ook wel altijd iets vreemds aan.
Ja. Het feit dat we vreemde dingen kunnen accepteren alsof het oorspronkelijk al in ons zat, wil dat zeggen dat er geen natuurlijke toestand bestaat?
Dat is wel mijn filosofische uitgangspunt. In die zin, dit is een bekende uitspraak van de filosoof Plesner, die zegt, wij zijn van nature onnatuurlijk.
Ja.
Dus het idee van een natuurlijke mens, het is eigenlijk een beetje absurd. Hè? Dus een mens is rechtop gaan staan en heeft een knots gepakt. Hè?
Dus wat natuurlijk is, evolueert.
Het is een argument wat soms naar voren komt, ook in discussies van hoe ver moeten we gaan en is dit nog wel natuurlijk. En ik denk dat gewoon geen zinnig argument is. Er zijn natuurlijk best heel veel zinnige argumenten aan te brengen of een bepaalde ingreep wel of niet moeten doen. Maar het argument van de natuurlijkheid, vind ik zelf, dat werkt niet. Hè. Nou, het is interessant, de evolutiebiologie bestaat ook de term extended phenotype. Hè. Dat is dus phenotype is eigenlijk je organisme. En de extension daarvan is alles wat het organisme nodig heeft om te overleven. Dus Richard Dawkins beschrijft dat. Maar die heeft het ook over een spin. Die zegt van, de spin kan niet overleven zonder zijn web. Dus het web hoort als het ware bij de spin en de dam hoort bij de bever. Nou, en wij als mensen hebben natuurlijk allerlei middelen om ons te beschermen. Dan blijft er niet zoveel over van het natuurlijke, hè, van die term.
Ja.
Dus ja.
Mm-hmm. Daar schrijft u ook over dat het vreemde in feite altijd al in ons zit. Dat we daarom zoiets, een vreemd voorwerp of een hart van iemand helemaal anders kunnen accepteren op de duur.
Ja. En dat is natuurlijk ook heel erg misschien wel de kracht, anderen zullen zeggen misschien ook de zwakte van de hedendaagse medische, het medische denken. Want het medische denken heeft daar eigenlijk wel voor gezorgd, hè? Dus die objectivering. Dus zeg maar voor Descartes en voor Vesalius was dat, dachten mensen niet zo over hun lichaam na. Hè? Dus dat...
Dan was je er gewoon en je had een lijf, maar...
Ja, nou kijk, in de oudheid en de middeleeuwen, zeg maar, om even heel grof door de geschiedenis te gaan, was er toch veel meer het idee van lichaam en geest zijn één. Hè? En ja, als je zeg maar, dat lichaam bleef ook gesloten, hè? Zeg maar, van de oudheid tot de nieuwe tijd. Ja, goed, Vesalius snijdt het lichaam open, maar daarvoor bleef het gesloten.
Wat onder de huid zit, was niet geweten.
Dat was niet geweten, maar ook het idee van ga je rommelen in het lichaam.
Ja.
Je rommelt in een mens. Ja. Hè? En niet, dus die mens was dat geheel. Terwijl bij Vesalius en de nieuwe anatomie, dan wordt dat lichaam als het ware een beetje losgemaakt van het hele mens zijn, zou je kunnen zeggen. Waardoor het ook mag, hè? Waardoor het toegestaan is om dat te doen.
Oh, Superman. This is the hand. tales. Here come the planes. They're American planes, made in America. Smoking or non-smoking? So holy mom, in your long arms, your petrochemical arms, your military arms, in your electronic arms.
Vesalius te lijf.
500 jaar geleden werd Andreas Vesalius geboren, de grondlegger van de anatomie. Hij tekende de binnenkant van het lichaam als een nieuwe wereldkaart vol mogelijkheden. In deze derde aflevering van Vesalius te lijf tasten we de grenzen af en reizen we naar de toekomst van het lichaam. Of misschien zijn we daar al aangekomen in die toekomst. Professor Luc Steels, van harte welkom. U leidt het Artificial Intelligence Lab van de VUB. Het is bekend dat Vesalius zich graag bewoog op die grens tussen het bekende en het totaal onbekende, totaal nieuwe. Herkent u dat?
Ja, absoluut. Ik ben beginnen lezen over Vesalius naar aanleiding van dit feestjaar. En het is echt een ongelofelijke wetenschapper. Volgens mij van ontzettend belang voor de geschiedenis van de wetenschap. En het is zo belangrijk omdat hij inderdaad, zoals we nu ook doen, altijd die grenzen probeert af te tasten. Tegen alle ideeën in die mensen zouden kunnen hebben. En voor hem was het dikwijls ook gevaarlijk om die ideeën te hebben en proefondervindelijk dan uit te proberen.
Ja.
Dus ja, ik herken heel hard, de hedendaagse wetenschapper in Vesalius. Ja.
Herkent u ook dat in zijn tijd moest hij ook weerzin overwinnen over wat hij beweerde en zei over het innerlijk van het lichaam? Hebt u daar ook mee te maken of is dat totaal anders?
Nee, dat is nog altijd zo, ja. Hoor. Dus de ideeën, dikwijls ook vanuit de wetenschap zelf. Veel wetenschappers zijn uiteindelijk conservatief.
Ja? Ik dacht dat er allemaal heel vooruitstrevende mensen
zaten.
Nee,
er is misschien 1% van de wetenschappers die echt, de grenzen aftasten. De meeste zijn zoals de collega's van Vesalius. Ze hebben hun ideeën, ze hebben hun oude boeken, waar ze in geloven, hun mentors. En het is dan heel moeilijk om dat te doorbreken. Mm-hmm. Dus die spanningen die er zijn tussen de nieuwe wetenschap en het doorbreken van oude ideeën en dan de gevestigde waarden en autoriteiten, dat is vandaag de dag net hetzelfde.
Ja. Krijgt u dan soms reacties van collega's die zeggen van de mensen moet je afblijven, je moet daar niet aan zitten morrelen? Of menselijke intelligentie valt niet te onderzoeken via robots?
Ja, dat zegt men, effectief. En dat leidt dan tot het verwerpen van artikels in tijdschriften, tot hevige kritieken op voorstellen die we schrijven. Dus het verwerpen van voorstellen die dan zorgen dat we ons onderzoek niet meer kunnen doen. De afkeer bijna die veel mensen hebben om de menselijke geest of het denken te onderzoeken met computers en met modellen, met robots, die is echt heel groot.
Ja, waar komt die vandaan, denkt u?
Wel, ik denk voor een deel misschien schrik. Dus
angst.
Het idee dat we dan de mens banaliseren. Maar voor mij is het net omgedraaid. Het is door, zoals de sterren. Als je kijkt naar de sterrenhemel, je ziet bepaalde dingen. Oké, dat is goed. Maar met een telescoop zie je veel meer. En je ziet dat er telkens nog interessantere dingen zijn. En hetzelfde geldt voor de natuurwetenschappen of voor de biologie bijvoorbeeld. Ja, we zijn nog altijd bezig om het menselijk lichaam te doorgronden. Hè? Alhoewel Vesalius enorm veel heeft gedaan, maar het is nog altijd een mysterie. Dus ik denk, het is juist door dat soort van onderzoek te doen dat we een ongelooflijke bewondering, nog meer bewondering krijgen voor het menselijk denken, voor het leren, voor hoe een kind taal leert bijvoorbeeld, of hoe we tot ideeën komen, of een roman kunnen schrijven of lezen. Al die dingen die zijn voor mij nog verbluffender geworden dan dat ze al waren.
Ja, ja, u zegt met een telescoop kijken, verder zien, verder durven en willen zien. Dat is ook wat Vesalius deed natuurlijk, hè, want er waren al lichamen opengelegd waar niemand had gezien wat hij zag.
Ja, ik denk Vesalius is voor mij zo belangrijk in de wetenschap, ontwikkeling van de wetenschap, omdat hij juist echt ging kijken. Dus niet zomaar ging aannemen wat we zouden kunnen in onze verbeelding bedenken, of wat oudere geschriften hadden beweerd. Maar dus gewoon ging kijken. Er is niets eenvoudiger dan tellen hoeveel tanden er zijn of hoeveel ribben er zijn. En in feite wat wij nu doen met onze pogingen om aspecten van het menselijk denken en handelen van die te doorgronden, is ook gewoon kijken wat zit daarachter. Welke mechanismen zitten daarachter.
Hoe werkt de mens? Hoe zit hij ineen?
Ja, hoe zit hij ineen? En dus, er zijn veel dingen die we niet kunnen waarnemen. Dus eigenlijk het nieuwe is dat we proberen voorbij de waarneming te gaan, maar niet meer puur in fantasie, maar door dan computermodellen te maken, kunnen we echt kijken of onze ideeën die we hebben, of die werken gewoon.
Thank you.
Vesalius te lijf, met Greet van Tiene.
Professor Luc Steels, misschien eerst even uitleggen wat u precies doet. Dus u bouwt met uw team androïde robots van 1,20 meter, als ik het goed heb.
Ja.
Die zien er fantastisch uit, als een stuk prachtig speelgoed. Maar u bouwt die niet zonder reden, niet om ons te helpen met koffie maken of iets opdienen of zo, maar om uit te zoeken hoe menselijke intelligentie werkt. Dat vind ik wel heel erg fascinerend. Dus die robots zijn een soort kinderen?
Wel, dus inderdaad, de robots die we maken, het lichaam in feite dat we dan construeren, is niet zo bedoeld om een praktische taak op te lossen. Er zijn veel mensen mee bezig natuurlijk, maar dan kan je best heel gespecialiseerde robots maken. En ik zou ook zeggen, om een robot te hebben die de afwas doet, ik denk dat een gewone afwasmachine nog heel lang een veel betere oplossing is. Dus het heeft niet direct een praktisch doel, maar het is eerder een instrument dan om te kijken hoe intelligentie werkt. En het probleem is dat het brein is dus ongelooflijk complex. We hebben ongelooflijk veel cellen in het brein, maar nog erger is dat die cellen met elkaar verbonden zijn. Dus we hebben te maken met een systeem met miljarden connecties. En het is gewoon niet denkbaar dat we door te kijken naar één zo'n cel of één verbinding, dat we een idee gaan krijgen hoe het hele ding werkt. Dus we moeten afstand nemen, een soort op een hoger niveau gaan staan en proberen de functies te achterhalen. En dan te proberen hoe zo'n netwerk van cellen of hoe processen die zich daarin afspelen, hoe die kunnen aanleiding geven tot taal bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Dus u ontleedt niet het menselijk lichaam zoals Vesalius deed in zijn tijd, maar de werking van de menselijke geest in feite. Dat is wat u probeert te doen?
Effectief.
Ja.
Een onderwerp dat Vesalius trouwens ook interesseerde. Maar dus de menselijke geest is ontzettend breed natuurlijk. Mm-hmm. Dus we kijken vooral naar, zou ik zeggen, de basisaspecten van hoe we bijvoorbeeld zien dat er een glas op tafel staat, dat het een glas is met water. Je zou zeggen, ja, is dat nu nog niet opgelost? Wel, eigenlijk niet. Dus de kleuren of vormen of geuren, hoe we die interpreteren in een bepaalde context, zijn nog altijd mysteries.
Dus wat voor ons basis lijkt, is op zich al verschrikkelijk complex en kunnen we heel moeilijk achterhalen. En die robots, kunnen we dat dan zien als een soort beginnende peuters of kleuters die de dingen beginnen te zien en beginnen te benoemen? Want als ik het goed heb, ontwikkelen zij een eigen taal.
Ja, dat is een aspect dat erbij komt. Dus we moeten een soort groeiproces trachten te begrijpen.
Van baby tot babbelende peuter.
Ja, een ontwikkelingsproces, leerproces. En dan, tijdens dat leren, ontstaan die enorme structuren die er nodig zijn voor taal, bijvoorbeeld.
Ja. U hebt een filmpje meegebracht waarop een voorbeeld te zien is van twee van die androïde robots die een groot object waarnemen. Je kan dan ook volgen op computerscherm wat ze precies zien en die daarover communiceren. Die daarover een zin uitspreken in hun eigen taal. Het robot, zullen we dat maar noemen. Begrijpt u dat, robots?
Wel, dus we gaan eigenlijk nog een stap verder, omdat het idee is om echt te begrijpen hoe die menselijke geest, zal ik maar zeggen, groeit, is het niet voldoende om te kijken naar één individu. We moeten kijken naar interacties met anderen. Dat is ook al een heel belangrijk inzicht. En dus bij taal is dat zeker het geval. Je spreekt niet zomaar in de lucht, je spreekt met iemand anders.
Taal is toch wat ons kenmerkt als mens.
Absoluut. Mm-hmm. En het is daarom ook dat ik taal onderzoek, omdat dat het unieke is van de mens. En we doen dat dus door experimenten met robots. Bijvoorbeeld twee robots die een taalspel spelen. En dus het unieke is dat we niet al op voorhand de woorden en de concepten in die robots implanten.
Zij ontwikkelen hun eigen taal.
Ja, we zouden graag zien dat ze zelf woorden bedenken. Mm-hmm. En zelf die concepten.
Goh, ja, voor mij is dat bijna onbegrijpelijk.
Ja, maar dat is, zou ik zeggen, dat is effectief zo van, wauw, maak je het niet te moeilijk voor jezelf.
Professor Steels, u hebt dus een filmpje bij van die twee robots die tegen elkaar zeggen wat ze zien. En dan staat ook een zinnetje op in de robottaal, het robots.
Ja, ik zal even beschrijven terwijl het filmpje draait. Dus je hebt effectief twee robots die in een omgeving zitten met allerlei blokken en zo. En dus de robots wandelen rond in die omgeving. Dat is wat je nu hoort. En dus eerst gaan die robots hun omgeving bestuderen. Dus gewoon rondkijken, wat is hier te zien. En een soort intern beeld opbouwen van, ah, hier staat een gele blok, daar is een grotere blok, er hangt iets aan de muur, daar staat de andere robot. En dan gaan ze een taalspel spelen dat er om draait dat de ene de aandacht van de ander vestigt op een object in die wereld. Maar dus de taal die ze gaan gebruiken, dat is dan hun eigen taal. Ik zal een beetje luider zetten. En dus hier heb je het gehoord. Wadoba motolibu da hekadi. Nu, dat is hun eigen taal. En dan gaat die ene robot wijzen naar een object. Dat die denkt dat dit betekent. En dus die andere zegt dan ja of nee.
Kunt u de zin nog eens herhalen?
Wel, de zin is wadoba motolibu da hekadi.
Het lijkt wel een taal uit een of ander vreemd stamgebied.
Ja, het klinkt een beetje Japans of zo, maar het is het niet.
En begrijpt u dat?
Wel, wij kunnen dat alleen begrijpen door te volgen wat ze allemaal doen en dan nog. Maar we kunnen natuurlijk kijken in de robots. En dat is waarom dat zo'n fantastisch instrument is.
U krijgt op uw scherm te zien wat zij denken of waarnemen. Zij waarnemen.
Dus wat ze waarnemen, maar ook de concepten die ze maken. Dus de betekenis van de woorden kunnen wij zien. En dat is wat het uniek maakt, want in het brein kunnen we dat dus niet. Dus in die zin zijn die robots een fantastisch instrument, want alle complexe processen, en geloof me, het is ontzettend complex, die kunnen we volgen. En dus dan kunnen we gaan kijken, wat betekent dat woord wadoba nu juist? En ze zeggen iets in de stijl van het gele blok links van de grotere kubus.
Ja.
Is in die stijl, vanuit uw perspectief gezien. Thank you.
professor Steels, als we het hebben over kunstmatige intelligentie, dan denk ik ook aan zo'n futuristische systemen waar soms al over gedacht wordt. Ik vind het heel angstwekkend, maar waarbij mensen hun breininhoud kunnen opslaan op computers, hun lichaam buitenspel zetten en op die manier eeuwig kunnen leven. Wie zijn we dan als we op die manier overleven?
Er zitten verschillende problemen in dat idee, die dus sommige mensen wel degelijk hebben. Het eerste is effectief de verankering van ons denken en ons zijn in het lichaam. En die verankering is dus zeer intiem. Geuren, die geuren hebben helemaal te maken met ons lichaam, maar ook de tastzin, ons lichaam, dus onze taal ook, als we zeggen voor, hè, de ruimtelijke taal heeft te maken met ons lichaam, in feite. Dus we kunnen die concepten niet begrijpen als we geen voorkant en achterkant hebben en links en rechts. We oriënteren ons via ons lichaam. En er zijn nog heel veel dingen. Dus voor mij is die verankering van intelligentie in een lichaam noodzakelijk. Dat we zeggen dat je niet een andere...
In een menselijk lichaam.
Nee, ja, je kan een ander soort van lichaam hebben en dan ga je ook een ander soort van intelligentie hebben. Dus de robots die we hebben, die hebben noodzakelijkerwijs een ander beeld van de realiteit, omdat ze een ander lichaam hebben. Dus dat is al één aspect. Het tweede is ook dat geloof dat het brein, dat je dat dus een soort foto van kan nemen en dan die foto overplanten in computergeheugen.
Copy-paste.
Ja, en dat het dan zou zijn. Terwijl we weten ondertussen dat het brein is heel adaptief. Dus men noemt dat plastisch. Dus dat we zeggen dat die verbindingen in ons brein, die veranderen voortdurend. Dus niet alleen, zou ik zeggen, het gewicht tussen de verbindingen, dus hoe de signalen door het brein kunnen stromen, maar er komen ook nieuwe cellen bij. Er komen nieuwe connecties bij. Dus dat we zeggen, als je op een bepaald moment zo'n beeld neemt, wel, een seconde later is dat brein anders.
Mm-hmm. Dan zou je gewoon een moment van dat brein kopiëren.
Ja, een
Want
moment...
Want een proces dus... kan je moeilijk gaan kopiëren en in iets anders planten.
Maar ja, dat is het juist. Dus het is het aanpassen. Dat zou zijn zoals een dood lichaam in feite kopiëren. Maar ons lichaam past zich voortdurend aan. En die aanpassing en dat constant evolueren, dat wordt hierbij niet in rekening genomen.
Dus het leven is er eigenlijk uitgehaald in dat denken?
Ja, absoluut. Ik denk dat de fout is die veel van technologen maken, is om dat te zien als een soort dode materie. Om intelligentie te zien als een toestand die je kan bouwen of leren eventueel. Maar dan heb je het.
Mm-hmm.
En zoals een auto, dan kan je daarmee rondrijden. En het is niet zo dat die auto plotseling groter en kleiner gaat worden of zich anders gaat gedragen. Terwijl bij intelligentie moet dat juist, dat je aanpast. Dat is de essentie van intelligentie. En dus dat die constante evolutie, en daar houdt men gewoon geen rekening mee. Men neemt het leven eruit.
Mm-hmm.
En dat gaat dus volgens mij nooit kunnen werken.
Mm-hmm. Professor Steels, als we het werk van Vesalius bekijken, dan zien we dat die Fabrica, zijn boek over de anatomie, een echt revolutionair werk was. Verwacht u dat er op uw domein ook zo grote omwentelingen zullen komen voor de mensheid? Moeten we ons daar toch wel aan verwachten? Moeten we daarover nadenken?
Ja, ik denk effectief dat er een groot werk kan komen die ons een inzicht geeft dan in dat levende van intelligentie of van... Ja, ik zeg liever intelligentie dan geest, want...
Ja, dat is dat, ook weer zoiets onbepaald.
Ja, dat is veel moeilijker om het over te hebben, maar dus de... Ja, we weten al heel veel aan een kant... En dus we hebben vooral een manier om het te onderzoeken. Dus net zoals Vesalius had dan via zijn dissecties en zo een manier gevonden om vragen te beantwoorden. En om vragen zou ik zeggen, om dingen in vraag te kunnen stellen. En dan met de bewijskracht van het zien, mm-hmm, te kunnen een vraag op een of andere manier beantwoorden. En dus, we hebben een instrument, denk ik, met die simulaties, computersimulaties enzovoort, om bepaalde vragen te kunnen beantwoorden. Niet alle vragen, maar we kunnen wel zeggen, we waren verkeerd. En dat is wetenschap.
Ja.
Je moet iets bedenken en dan je onderzoekt het en zegt je, oké, ik was verkeerd.
Terug.
En we gaan een andere hypothese nu uitzoeken. En dat is de essentie. De essentie van wetenschap is niet, ik heb hier de waarheid en voilà, die moet je nu maar geloven. Het gaat erover een methode te hebben die je kan zeggen, eerlijk en objectief, van we waren verkeerd. En dus dat heb je ook met die systemen als je zo'n experiment doet. Je mag 1000 ideeën hebben, je probeert ze uit en zie, ah ja, dit werkt niet. En dus in die zin denk ik dat er een grote omwenteling of een boek kan komen. Wanneer, dat weet ik niet, maar iemand die dat voor elkaar krijgt, die toch wel een revolutie gaat geven in hoe we denken over taal en over intelligentie.
Ja, door dat soort werk waar u nu mee bezig bent, hè, het uitzoeken van hoe dat werkt via robots. Is er een punt dat u zou willen bereiken daarin? Of denkt u niet zo?
Nee, ik probeer zelf om zo dingen op te schrijven, maar het sterke van Vesalius was dat hij niet alleen hypothesen had en dus daar experimenten deed eigenlijk, wel waarnemingsexperimenten. Maar dat hij het ook kon vertalen naar zijn vakgenoten, maar ook naar het grote publiek. Dus want die secties, die deed hij dus in publiek. Met tumult en ik weet niet wat nog allemaal.
Dus was veel groezemoes.
Een stuk theater dat hij opvoerde, maar op een briljante manier. Dus het was niet alleen een briljante wetenschapper, zal ik zeggen, maar hij kon het ook communiceren op een zodanige manier dat het die invloed heeft gehad.
Dat is voor mensen als u natuurlijk ook heel erg belangrijk, dat u het kan overbrengen, waar u mee bezig bent.
Ja, absoluut. Dus ik zou zeggen, één kant is het vinden van de dingen en proefondervindelijk bewijzen. Maar het andere is, hoe communiceer je het? Want er is dus een ongelooflijke kloof tussen die techniciteit van die dingen waar we mee bezig zijn en dan uitleggen, wat zijn nu die ideeën die daarachter steken? En dat is wat het zo moeilijk maakt en wat grote wetenschappers zoals Darwin bijvoorbeeld hebben kunnen doen voor de biologie. Er waren andere mensen die ook het idee hadden van evolutie door natuurlijke selectie, maar doordat hij zo dat kon communiceren, is Darwin, heeft hij een revolutie teweeggebracht in de biologie.
Mm-hmm.
En dus ja, je moet veel talenten samenbrengen om dat te kunnen.
Ja. Hoe zou u tegen iemand die weinig weet over uw werk, hoe zou u uitleggen waar dat goed voor is? Dat onderzoeken van de menselijke intelligentie bij robots?
Ik denk het. Wat vooral belangrijk is om, zou ik zeggen, een inzicht te krijgen in de enorme rijkdom van de menselijke geest.
Mm-hmm.
En zo'n beetje zoals de biologie, de moleculaire biologie dan, eens men het idee had van het leven rust op scheikundige processen, en dan begon men te zien hoe ingewikkeld dat die dingen allemaal waren. En dus er is een wereld opengegaan van inzichten en natuurlijk impact op de geneeskunde. Maar vooral inzicht van, wauw, wat is dat hier allemaal? En dus het is een beetje zo vergelijkbaar. In die zin dat we, als we dat beginnen te analyseren en dat we zien van, wauw, wat er in onze hersenen gebeurt, dat is dus fenomenaal.
Hebt u al verschillende van die wauw-momenten gehad?
Ja, zeker. En natuurlijk ook als er iets begon te werken, dat we met jaren en jaren hadden gebouwd. Dat geeft hetzelfde gevoel als je een vliegtuig ziet in de lucht gaan voor de eerste keer. En ik zou zeggen, we zijn ongeveer waar de biologie was in de 19e eeuw. Dus we beginnen de structuren te zien toen was het die achter het leven zaten, die dan nog 100 jaar verder, nog 100 jaar onderzoek was er nodig om dan de DNA, de basis van het leven en zo te ontdekken enzovoort. Dus dat heeft dan nog altijd zo lang geduurd.
Mm-hmm.
Dus ik denk hier ook, we beginnen nu structuren te zien, maar ja, het kan nog 100 jaar duren voor we zien hoe die structuren dan effectief in het brein zijn gerepresenteerd.
Ja, professor Luc Steeltz, heel erg bedankt. Ik zou iets bijzonders willen vragen. Kan u afscheid nemen in het robots?
Wel, onze robots hebben nog niet geleerd om afscheid te nemen.
Dan mag u die zin nog eens herhalen die we daar straks gehoord hebben.
Oké, zal ik het zeggen? Wadoba motolibu da hekadi.
Dank je wel.
Ja.
Dit was de laatste aflevering van Vesalius te Lijf. De hele reeks van 3 kunt u herbeluisteren of downloaden op de Clara-website. En daar vindt u ook informatie over de muziek die u hoorde, zoals Morning Passages van Philip Glass en Superman van Laurie Anderson. Met dank aan Greet van 't Veld, aan Nick Lesage, alle gasten van Vesalius en aan u. Wij sluiten ons imaginair anatomisch theater, maar we blijven natuurlijk verwonderd. Nog veel plezier bij Clara.
Thank you.